Ik kon ik dat toch zeggen, hij moet in het Engels gaan spreken. Ik hoor het hem zeggen en met zijn lijzige stem kan ik geen Engels, dan moet ik dan wel zeggen.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Lucas van der Talen is geboren in 1958 in Aalst. Sinds zijn studententijd woont hij in Brussel. Ik zocht hem thuis op in Vorst, waar hij woont met zijn vrouw. Lucas van der Talen heeft in zijn leven reportages gemaakt, onder meer voor het programma Striptease op de RTBF. Hij maakte ook De Laatste Getuigen, waarin hij met mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gezeten hebben, terugging naar de kampen. Hij heeft in de politiek gezeten, was schepen in Vorst en senator en hij schreef verschillende boeken. Een ervan gaat over zijn grootvader Achille, die brieven schreef van aan het front van de Eerste Wereldoorlog. We gingen samen in de keuken zitten. Hij vertelt dat hij voorzitter is van het Louis-Paul Boon Genootschap en hoe hij Boon ooit thuis bezocht heeft, samen met zijn moeder. Over de professor filosofie aan de VUB die zijn leven veranderde en ik vraag hem hoe hij terugkijkt naar zijn reportagereeks De Laatste Getuigen. Bij deze podcast hoort de website wimoosterlink.be. Daar vind je van elke aflevering de show notes, ook van deze. In de show notes staan de drie boeken die mijn gast gekozen heeft en een lijst met alle andere boeken die we noemen in de aflevering. Als je een boek online wil bestellen, doe het dan liefst via een link op die website. Zo help je de podcast financieel overleven. Op de website kan je ook je e-mailadres doorgeven voor de gratis nieuwsbrief Drie Dingen met extra boekentips. wimoosterlink.be. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Lucas van der Talen.
Boeken zijn zeer belangrijk voor mij. Ik hou van de fysieke aanwezigheid van boeken, dus in mijn bureau staan er heel veel boeken waarvan ik heel veel boeken niet gelezen heb. Omdat ik ging die later lezen, ziet je. Later is nu natuurlijk, ik ben nu 65, dus het is het moment dat ik daaraan begin. Maar ik heb de fysieke aanwezigheid van boeken heel graag. Ik kijk daar graag naar, ook al is dat soms een fysiek verwijt, omdat je die boeken niet gelezen hebt, maar ze staan er toch maar. En ook als je de cover ziet, als je dan bijvoorbeeld de rug ziet van een boek, dat je gelezen hebt, dat brengt toch wel altijd herinneringen naar boven. Dus ik hou nog altijd heel veel van het fysieke boek, hoewel ik ook digitaal begin te lezen, omdat ik toch wel een beetje overweldigd word door het aantal boeken. Ik doe ook boekrecensies en dat stapelt zich op. Hè. En dan krijg je ook boeken waarvan dat je weet dat je ze toch nooit gaat herlezen. Mm-hmm. Ook al zijn ze soms goed, hè, maar je gaat die geen twee keer lezen. En dan zie je hoe dat die bibliotheek is nogal vol, zie je. En ik smijt niet graag boeken weg. Mm-hmm. Ik heb nu gelukkig gehoord dat er een boekenkast staat in de Hoofdstedelijke Bibliotheek hier op het Muntplein. Daar kun je boeken gaan deponeren.
Okay.
Niet voor de bibliotheek, maar wel voor mensen die ze willen meenemen gratis.
Een soort ruilkast. Maar,
ik heb dat overal hier, hoor, maar ik betrouw dat hier niet goed, omdat die snel op de grond liggen en zo. En dat wil ik niet meemaken, dat ik mijn eigen boeken daar op de grond zie liggen. Mm-hmm.
Ja, okay. Maar het is toch altijd een beetje moeilijk om ze weg te doen. Zo.
Ja, natuurlijk. Omdat je die boeken gelezen hebt. En ik zou er geen probleem mee hebben om boeken weg te geven. Die minder belangrijk geweest zijn voor mij. Maar om ze zomaar in een kast te zetten waarvan je weet dat ze regelmatig wordt gevandaliseerd, dat wil ik niet doen.
Natuurlijk niet, hè. Als je leest, waar lees je dan liefst?
Een beetje overal. Ik lees moeilijk in bed, omdat ik nogal de neiging heb om in slaap te vallen in bed. Ik lees gewoon. Ik kan achter mijn bureau lezen. Ik lees vaak achter mijn bureau als ik boeken moet recenseren. Doe ik wel achter mijn bureau. Maar ik doe het in een zetel. Ik kan het hier doen in de keuken. Ik kan het in mijn bureau doen. Ik kan het in het salon doen. Ik heb geen specifieke voorkeur eigenlijk.
Nee, okay. We gaan eens kijken welke drie boeken je gekozen hebt. Ze liggen hier in de keuken. Op het aanrecht, klaar. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is het allereerste boek van Louis-Paul Boon. In mijn hoedanigheid van voorzitter van het Louis-Paul Boon Genootschap ben ik natuurlijk verplicht om iets van Boon voor te stellen, maar ik doe het met plezier, want het eerste boek is De Voorstad Groeit. De Voorstad Groeit is een boek dat mij geweldig dierbaar is, dat ik had gelezen toen ik, denk ik, in de 20 was. Ik ben nu 65, dus dat is meer dan 40 jaar geleden. Maar ik heb het onlangs herlezen, omdat ik een interview heb gedaan met Lise Spit, die is komen spreken voor de Louis-Paul Boon-genootschap. En ik had haar gevraagd van, lees eens iets van Boon. Het was heel interessant, omdat zij nog nooit iets van Boon had gelezen. En zij heeft het gedaan. Ik heb dus met haar een heel lang gesprek gehad over dat boek. En daarom had ik het dus zelf opnieuw herlezen ook. En dat was toch wel een zeer spectaculaire ervaring.
Waarom spectaculair?
Vooral omdat het zo goed geschreven is. Het is zeer vernieuwend van opbouw. Het is zeer gedurfd. Ik heb het gevoel dat het is een uitbarsting van talent en van creativiteit. Iemand die zoiets schrijft, daar zie je toch dat het talent ervan overloopt. Natuurlijk is het is niet het bekendste boek van Boon. Het bekendste boek van Boon is zijn magnum opus, De Kapellekesbaan en Zomer te Termuren. Veel mensen kennen hem van Mijn Kleine Oorlog. Of de latere Boon van Daans. Daans is een totaal ander genre, vind ik. Maar je herkent nog altijd Boon. Maar als je dan naar dat eerste boek gaat, naar De Voorstad Groeit, ja, dat is toch wel spectaculair, omdat het heel vernieuwend is van stijl ook.
En hoe, op welke manier dan? Leg eens uit.
Het gaat heel snel vooruit. Het is een boek van ongeveer 300-tal bladzijden. En het gaat over verschillende generaties. Het gaat over de voorstad die groeit. Het speelt zich af in mijn geboortestad. Dus ik ben ook van Aalst. En ik ken die buurt waarover het gaat. Ik heb die natuurlijk niet zien groeien, want dat is voor mijn tijd, maar het maakt het natuurlijk voor mij nog aantrekkelijker, maar het is wel universeel. En het begint dus met kinderen die aan het spelen zijn in de straat van die nieuwe buurt. En je gaat die kinderen zien opgroeien, zelf kinderen krijgen. En het speelt zich dus af, ik weet niet, over toch wel een twee generaties eigenlijk. En het gaat ook, het is heel gedurfd geschreven, want als je dat gaat analyseren, dan zie je dat hij soms in één paragraaf van het ene naar het andere personage overgaat en dat je moet echt goed opletten dat je mee bent, want ja, als je te snel leest, het is alles behalve traditioneel geschreven. Dus er staan wel beschrijvingen in, maar ze zijn altijd functioneel. Het is bijna revolutionair hoor, hoe hij het aanpakt, omdat het gaat heel snel vooruit. Er zitten ontzettend gedurfde ellipsen in, dat je soms weet dat je 2 jaar verder bent, maar dat is dan in één zin bijvoorbeeld. Dat is heel... Het is zo goed dat ik zin had eigenlijk. Ik heb de tijd niet gehad om het nog eens te lezen en echt beginnen te letten op wat doet hij nu eigenlijk.
Hoe doet hij het, ja.
En dan is er dat bijzonder merkwaardige einde. Daar bestaan veel indianenverhalen over, maar het einde is enzovoort enzovoort. En het indianenverhaal dat ik heel leuk vind, is dat zijn echtgenote Janneke, dat hij het zo beu was dat dat maar bleef duren, dat zij zelf enzovoort enzovoort er zou aangeschreven hebben, het zou opgestuurd hebben naar de uitgever. Dat is een heel mooi verhaal, maar ik had er altijd mijn twijfels over, hoewel ik het toch wel leuk vond. Maar het klopt niet.
Nee.
Omdat je juist ziet, als je het aandachtig leest, dan zie je dat hij dat schrijft, omdat het einde eigenlijk identiek is aan het begin. En het is zeer pessimistisch. Het is een zeer donker boek. Hè. De Voorstad Groeit. Het kondigt in feite al aan de heel pessimistische visie die Boon helemaal op het einde van zijn oeuvre. De wereld die hij beschrijft in zijn laatste boeken is een zeer duistere wereld. Hè.
Okay.
Ook op het randje van het perverse ook soms. Het gaat toch heel veel over seksualiteit. En dat, je ziet daar al een aanzet in Er is ook een zelfmoord op het einde. Heel hard beschreven ook. Het is meedogenloos. Het is echt een boek dat je naar de keel grijpt. En, maar het is ook door die vernieuwende literaire stijl. Het gaat echt vooruit gelijk als een trein. Je ontsnapt er niet. Ja. Je ontsnapt er niet aan.
Zeg, jij bent voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap. Ja. Maar wat moet je dan doen? Wat doen jullie dan eigenlijk?
Wij doen wat wij eigenlijk... Het Louis Paul Boon Genootschap is kort na de dood van Boon opgericht. Mm-hmm. Wat wij in feite proberen te doen is Boon in de aandacht te houden. En wat ik heb ingevoerd een paar jaar geleden, is een soort confrontatie met mensen, niet met boonkenners, dat doen we ook natuurlijk, mm-hmm. maar vooral met niet-boonkenners. Dus ons laatste initiatief was onze bijeenkomst in december, had ik Lize Spit gevraagd, omdat Lize toch wel een van de meest interessante schrijfsters is van het moment. En omdat zij Boon niet kende, en ze bereid was om hem te lezen. Ja. En dan ben ik heel erg benieuwd wat een jonge vrouw, schrijfster, denkt over Louis Paul Boon.
En wat dacht ze over Louis Paul Boon?
Ze was echt opgetogen. Ja. Ze heeft niet alleen, het leuke is dat ze niet alleen De Voorstad Gloeit heeft gelezen, maar ook nog Boontjes. Je weet de columns die Boon elke dag schreef, heeft gelezen. Ook een beetje In Mijn Kleine Oorlog heeft gelezen. Dus ja, je ziet dan toch dat je, het is niet omdat wij ervan overtuigd zijn dat Boon een grote schrijver is, dat het vanzelfsprekend zou zijn dat hij zou overleven. Daarvoor heb je echt enthousiasme nodig van nieuwe lezers en van jonge lezers. Ja. En vooral van mensen die zelf erin zitten.
En wanneer ben je zelf? Je bent zelf geboren in Aalst, net zoals Louis Paul Boon. Is dat daardoor dat die fascinatie ontstaan is?
Mede, omdat Boon was een zeer toegankelijke figuur. Hè. Boon, mijn moeder kende Boon, dus Boon was ook iemand die je gemakkelijk kon ontmoeten.
Ah, is dat? Ja.
Dat was absoluut, als je dat vergelijkt met sommige topschrijvers, we zijn eens op een zondag bij hem op bezoek gegaan. En dat was zo, mijn ma zei, ja, wij gaan eens bij Boontje. En dan ging je naar Boontje en je stapte daar binnen. En
je was daar dan bij als
kind. Janneke was daar. Janneke was daar. En Boon was daar. Ah, hoe is Louis? Ah, goed, hè? Hoe is het bij jou?
Ja, echt.
En ja, dat was echt zo, ja. En ja, het is de enige keer dat ik hem echt gezien heb. Ik was toen net student aan de VUB.
Ah, je was toen 18 jaar?
Ja, ik was 18. En hij was net bezig aan het Geuzenboek. Het boek dat postuum is uitgegeven, want hij is 2 jaar nadien gestorven. En hij was geïnteresseerd in het feit dat ik historicus was en hij bezig was met het Geuzenboek. Ik heb helaas toen niet daarvan gebruik gemaakt, want ja, ik deed hedendaagse geschiedenis, dus de Spaanse periode en zo, waarover het Geuzenboek gaat, kende ik niet. Mm-hmm. Maar ik heb dan nadien het Geuzenboek... Het Geuzenboek is een boek dat mij geweldig heeft beïnvloed ook. Het Geuzenboek is dus echt een historisch werk. Hè? En dat is ook baanbrekend geweest. Het inzicht van hoe Vlaanderen was voor de Spaanse overheersing en dan na de nederlaag van de Geuzen, hoe Vlaanderen in feite een jarenlang een donker, zeer religieus gebied is... Mm-hmm. gebleven en dat dus de creatieve krachten allemaal naar Nederland zijn uitgeweken. Dat staat daar heel goed in beschreven.
Maar het is zo grappig omdat wat je beschrijft natuurlijk, Boon als een revolutionaire schrijver, iemand die ook dus non-fictie ook historisch belangrijk geweest is en inzichten had, met zo'n soort beeld van bij Louis en Janneke binnen in dat huis. Dat klinkt zo precies een contrast.
Dat is echt zeer merkwaardig. Maar Boon was dan ook een zeer merkwaardige man. Hè. Er heeft denk ik, er is geen enkele Vlaamse schrijver die zoveel geschreven heeft als Boon. Het oeuvre van Boon is bijna onoverzichtelijk. Dus hij heeft niet alleen heel veel boeken geschreven, maar hij heeft ook feuilletons geschreven, een soort soaps. En dan heeft hij ook Boontjes geschreven. Hij schreef dus elke dag een column, elke dag. Wij geven die nu dus al enkele jaren uit. Maar Boon was, als je dan leest, in die Boontjes krijg je... die elke dag schreef, dus krijg je wel een beeld hoe hij in elkaar zat. Hè. Die nam 's morgens de trein in Rembotigem, die ging naar Gent, naar de Vooruit, en daar En daar schreef hij zijn boontjes en schreef hij nog andere dingen ook. En dan kwam hij s'avonds thuis, had Jeanneke eten gemaakt voor hem, waarover hij soms al schreef dat hij goesting had op Utsepot en dan was er Utsepot. Dus je ziet daar een man die eigenlijk zeer traditioneel leeft. Hè? Die komt s'avonds thuis. En wat doet hij dan als hij gedaan heeft met eten, denk je? Dan begint hij te schrijven. Tot een stuk in de nacht. En dat allemaal overgoten met een krankzinnige hoeveelheid alcohol.
Echt?
Want dat was dus duidelijk alcoholieker. Maar dat was ook in die tijd, dat is ook de tijd. Hè? Die ging dus morgens op de trein en die had dus een kabaske. En in dat kabaske, daar zaten twee pintjes in. En die dronk die 's morgens op de trein met zijn vrienden. En dan kwam die op werk en dat ging zomaar door. Dus hij was... Ik weet het nog, als ik bij hem was, toen... Dat is een zeer leuke herinnering. We zaten daar in dat salonnetje, maar Louis die ging elke...
Met je ouders toen, hè? Ja, hè?
Met mijn mama.
Met je mama, sorry. Natuurlijk.
Met mijn mama. En Louis die verdween zo, elke 20 minuten verdween die even. En ik, ja, dat was duidelijk. Hij ging gewoon achter de hoek even iets drinken geworden. Prachtig. Maar dat maakt hem zo uniek, omdat... Ja, hij is, als je dan zijn biografie... Allez, er komt niet eindelijk een biografie, er komen er zelfs twee. Maar er is wel veel geweten over die laatste jaren van Boon. Hij had suïcidale neigingen. Hij was zeer depressief. Hè?
Mm-hmm.
Hij is dan bij dokter Leconte in behandeling gegaan en zo. De wereldberoemde Herman Leconte, die iedereen 1000 jaar ging laten worden. Helaas is dat nog bij hem, nog bij Louis gelukt. Maar zijn oeuvre... inhoudelijk staat dat oeuvre daar niet los van. Maar wat ik indrukwekkend vind, is dat met die levensstijl hij erin geslaagd is om zoveel te doen. Want vergeet niet, naast zijn literair werk was hij ook als beeldend kunstenaar bijzonder actief. Hij heeft een enorm oeuvre nagelaten van collages, van schilderijen, van... Ja, hij heeft dan de fenomenale feminiatheek, waarbij prentjes van vrouwen uitknipte en zo. Had hij ook nog tv-programma's waar hij aan meedeed. Hij was een BV avant la lettre. Hij deed mee aan Het is maar een woord, een spelprogramma met onder meer Gaston Dunay.
Mm-hmm.
Echt leuke namen uit die periode. Hij heeft zo intens geleefd in feite. Het is heel raar, hij heeft zeer intens geleefd, maar zijn leven beperkte zich tot een heel kleine cirkel. Eigenlijk was het iemand, hij reisde niet graag. Een van zijn grote angsten was op het einde van zijn leven, was hij genomineerd voor de Nobelprijs. En een van zijn grote angsten was dat hij zou moeten Engels spreken, want Boon sprak zeer goed Frans, maar sprak geen Engels. En hij zag dus zichzelf dus niet naar de Zweedse academie gaan, om in het Engels, in smoking en toestand, daar zat hij echt mee. En je kent natuurlijk zijn ongelooflijk. Het einde van Louis Paul Boon is toch iets dat je niet verzint. Hè? Ze krijgen een telefoon van de Zweedse ambassade. En je krijgt niet zomaar elke dag een telefoon van de Zweedse ambassade. Zeker als je genomineerd bent door de literaire instanties van uw land, dan weet je... Dat is bingo natuurlijk. Dan weet je dat je de Nobelprijs gaat krijgen. Dus wat zegt zijn vrouw? Ik moet naar de coiffeur. En ze moesten de woensdag naar de ambassade. En
ze hadden je telefoon gekregen van de Zweedse ambassade moesten. Hè? Ja.
Ja. Dus dat was... Allee, dat kan je natuurlijk nooit kunnen bewijzen, maar iedereen is er zeker van dat dat was om hem dus mede te delen dat hij de Nobelprijs ging krijgen. Dus Jeanneke gaat de dinsdag naar de coiffeur. En als ze terugkomt, belt ze aan bij haar eigen huis. En Louis komt niet open doen. Louis is dood. Louis ligt op zijn schrijftafel dood. Dus een heel, als je wil, een hyperromantisch beeld. De schrijver die sterft op zijn schrijftafel. Maar natuurlijk is het dramatisch. Net op het moment dat hij zou vernomen hebben dat hij de Nobelprijs kreeg, is er een verband. Het zou me niet verbazen, hoor. Dat hij zodanig gestrest zou geweest zijn van... Ik kon ik dat toch zeggen, hij moet in het Engels gaan spreken. Ik hoor het hem zeggen, en met zijn lijzige stem kan ik geen Engels, dan moet ik dan wel zeggen. En dat hij een hartaanval gekregen heeft. Maar het is eigenlijk... Het klopt volledig, ziet je. Het klopt volledig, het beeld van Louis Paul Boon, die hij is altijd gebleven wie hij echt was. Hè. Dat was een man die niet veel meer wou dan een pintje gaan drinken in een café in Aalst of in Herrenbodingen, waar hij woonde. Mm-hmm. En dat was niet mondijn. Hè. Het is absoluut, die haatte die mondaniteit.
Ja, ja, ja.
Dat stak natuurlijk een beetje met Hugo Claus, die toch de andere grote Vlaamse schrijver was, weliswaar een stuk jonger dan hem, maar toch, er was een zekere bewondering, en wederzijdse bewondering en rivaliteit tegelijk.
Okay.
Als je dan verschilt tussen Boon en Claus, ja, Boon die ging pronken met Sylvia Christel, de Nederlandse Klaus. Filmster.
Klaus, ja,
Klaus ging pronken met Sylvia Christel in Parijs. Ja, een beeldmooie vrouw. En Boon, die zat in Herrenbodingen met Shanneke. Ja. Maar ik weet niet wie er gelukkiger geweest is, hoor. Maar toch, dat contrast is heel mooi. Maar hij was zo.
De voorstad groeit. Het lijkt nog een uur over Louis Paul Boon, maar dat gaat niet. We moeten naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Reis naar het einde van de nacht, Voyage bout de la nuit, van Céline.
Ligt hier in het Frans?
Ja, ik lees het. Ik lees dat ligt in het Frans. Ja, ik heb dat ook twee keer gelezen, Louis Ferdinand Céline.
Mm-hmm.
Ik heb het gelezen, denk ik, toen ik ook 20 was. Dat heeft mij ook geweldige indruk op mij gemaakt. Ik heb het nu deze zomer herlezen. Céline natuurlijk is een zeer verschrikkelijke man, hè, Céline. Céline is, want ik heb dus ter voorbereiding, we hadden dat boek gelezen in een leesclub nu deze zomer, en ik heb me een beetje verdiept in de personage van Céline. Ja, Céline is een abject personage, laat het ons zo zeggen. Hij heeft dus heel duidelijk gecollaboreerd in de Tweede Wereldoorlog. Hij was heel duidelijk antisemitisch. Hij heeft vreselijke dingen gedaan. Hij heeft mensen verraden. En er zijn ook een paar interviews met hem die je kan zien op YouTube. Echt sympathiek kan je hem niet noemen. Maar de vraag is natuurlijk altijd, dit boek is van voor de Tweede Wereldoorlog, van voor die donkere periode waarin hij antisemitisch wordt en zo.
Mm-hmm.
In hoeverre kan je de schrijver identificeren aan zijn werk? In hoeverre, als nu je weet dat Céline, wat zijn rol geweest is in de Tweede Wereldoorlog? Ja, ik heb Joodse vrienden bijvoorbeeld die weigeren van Céline te lezen. En ik kan het begrijpen, want als je dan, ja, die vertelde me wat hij allemaal gedaan heeft. Dan denk je echt, ja, moet je die vent nog gaan cultiveren? En tegelijkertijd ook zijn er recentelijk een paar boeken van hem uitgekomen die dus niet gepubliceerd waren. En die dus nu, ik heb daar één van gelezen. Dat is eigenlijk ook een verslag over de Eerste Wereldoorlog.
La guerre, is dat la
guerre?
Guerre.
Ja. Er is ook nog Londres en er is nog een derde ook. Maar ik heb nog geen tijd gehad om die allemaal te lezen. Maar Voyage bout de la nuit is een ongelooflijk boek. En het is ook typisch natuurlijk, ja, Boon refereert ook naar Céline. Hè. Als Boon spreekt over wie hem heeft beïnvloed, dan komt Céline toch dichtbij.
Mm-hmm.
Wat die boeken zo interessant maakt, zowel Boon als Céline, maar vooral Voyage bout de la nuit, is als je dat leest, dan besef je niet wat hij eigenlijk doet en wat hij niet doet. En ik zeg altijd, als je een goede film ziet, dan moet je wel beseffen waarom dat die film goed is en wat die film had slecht kunnen maken en waarin een film bijvoorbeeld verschilt van een middelmatige film. En bij Céline bijvoorbeeld is dat zeer merkwaardig. Bij Céline staat er niet één beschrijving in het boek. Het is een boek van meer dan 600 pagina's. Daar wordt niets in beschreven. Het is ongelooflijk. Het is enkel actie. Het is enkel actie. En natuurlijk speelt de omgeving, hij zal wel zeggen waar mensen zijn,
ja.
Maar er staat geen beschrijving in. Dat is zeer merkwaardig, hoor. En je beseft dat ook niet, omdat je een beetje zoals in de voorstad groeit van Louis Paul Boon, je wordt meegesleept door het verhaal. En bij Céline is dat nog extremer. Céline, ja, het is een fantastisch verhaal in alle betekenissen van het woord. Het is ook een boek dat je helaas verschillende keren zou moeten lezen om goed te beseffen wat hij met je doet. Omdat er zitten verschrikkelijk veel onwaarschijnlijkheden in.
Ja.
De grootste onwaarschijnlijkheid is dat hij telkens een man tegenkomt op verschillende plekken. Mm. Hij ontmoet hij voor het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dan komt hij dan nadien, hij komt in Afrika terecht, ontmoet hij die in Afrika. En dan gaat hij naar New York en komt hij die in New York terecht. En dat kan natuurlijk niet. Maar dan begin je, ik heb daar ook dan die inspanning gedaan om daar een beetje over te lezen. En dan zijn er stellingen die zeggen, ja, eigenlijk is die personage die ontmoet, dat personage dat ontmoet, is eigenlijk een ontdubbeling van hem. Is eigenlijk iemand die hij had kunnen zijn of willen zijn. En dan zie je maar op welk niveau je bezig bent. Hè. Maar ik zeg, hij geeft geen beschrijvingen, maar hij brengt je wel in onwaarschijnlijke situaties. Dus ja. het eerste stuk speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Wat dus gebaseerd is op zijn eigen ervaringen. Céline heeft gevochten aan het Vlaamse front rond Ypres. Dus hij heeft daar echt geweest, niet heel lang. Hij was snel afgekeurd, maar hij beschrijft dus die Eerste Wereldoorlog met een enorme grote vorm van antimilitarisme. Hij beschrijft hoe de legerleiding abominabel is en zelfvoldaan, terwijl de soldaten hun leven wagen. Nadien gaat hij naar Afrika, maar ook de manier dat hij naar Afrika gaat, dat is ook zo waar ik van hou in sommige boeken, dat zijn ellipsen, waarbij je geen vragen moet stellen. Dat is dan bijna, hij is plots in Afrika, zoals hij gaat dan van Afrika, gaat hij plots naar Amerika.
Waar vind je dat toch?
Dat is heel verrassend, zie je, omdat je...
Het is niet braaf
je hebt
volgen
dat niet nodig.
En uitleggen.
Je hebt dat niet nodig.
Hij laat weg wat je niet echt nodig hebt.
Okay. Het is ook een beetje bij hem ook de suspension of disbelief. Hè. Wat men zegt in film. Als je in een film een scène ziet en je zegt dat kan niet. Ja, dan gaat het niet. Maar als je zelfs er niet aan denkt van dat kan niet, dan is het goed. En bij hem, ene keer dat je de premisse aanvaard hebt van dat hij van hier naar daar gaat... Dan ben je mee. Mm.
Is, wat je zei van die actie, is, wat je zei van Boon verwijst ook, of refereert ook aan Céline, is het daarom, is dat omwille van dat gebrek aan beschrijvingen en omwille van die voortdurende actie,
ja.
Is dat hij
het
ook...
Het moet vooruit gaan.
Ja.
Je mag je niet opsluiten in het overdreven gebruik van adjectieven en van beschrijvingen. Hè. Het literalisme zo van een prachtige beschrijving van een landschap. Ik heb daar niks tegen, hè, maar bij hen vind je dat niet.
Ja.
Bij Céline vind je dat niet, omdat je de hele tijd zit je in het hoofd van het personage, van het hoofdpersonage, en je gaat met hem mee helemaal tot het einde. En dat is... Ja, het was mijn tweede lectuur en ik was geweldig opgetogen.
Dus ja, want ja, je hebt het opnieuw gelezen en het is hetzelfde gebleven. In de zin van, je had zoiets van, het valt niet tegen de tweede keer. Je hebt het niet gemythologiseerd.
Omdat ik het, als ik het eerste keer las, vrij jong was. Mm. En dus nog niet die ervaring had van andere lecturen. En ook niet die reflex had van te zeggen, waarom is dat nu goed?
Mm.
En plots, als je dan beseft, en dat is ook toch het voordeel, als je dan op internet informatie gaat zoeken, en je leest dan die mensen die het ook al gelezen hebben, die zeggen, waarom is dat nu een goed boek? En waarom is dat een breuk? Je zou het kunnen zeggen, gelijk als dat je in de cinema een breuk hebt met... In de Franse cinema heb je duidelijk een breuk met de generatie van Truffaut en Godard, die zich dus verzetten tegen le cinéma de papa, de oude cinema.
Mm-hmm.
En die maken een heel directe cinema met camera op schouder. En dat is in feite hetzelfde.
Ja,
dat is heel ver van de literaire beschrijvingen, ook de grote Franse schrijvers zoals Victor Hugo en anderen. Hij vliegt er gewoon in,
ja.
Op een onbeschrijfelijke manier.
Ja. Je hebt zelf een boek geschreven, Achille, over jouw grootvader.
Ja. Ja.
Die van het front tijdens de Eerste Wereldoorlog brieven schreef naar huis. Hè?
Niet naar huis.
Naar huis, pardon.
Heel belangrijk detail. Het was niet mogelijk voor Belgische soldaten om brieven naar huis te schrijven, omdat het land was bezet. Dus dat is heel merkwaardig, men beseft het onvoldoende, maar het Belgische leger was het enige leger waarvan de soldaten niet naar huis konden schrijven. De Hollanders, nee, de, pardon, de Fransen konden dat wel natuurlijk. Frankrijk was niet bezet. Italië was niet bezet. Duitsland was niet bezet. Dus er gingen miljoenen, miljoenen brieven over en weer naar huis. En de families konden naar hun jongens aan het front schrijven. De Belgische jongens niet. Dus mijn grootvader heeft dus geluk gehad dat zijn broer in Engeland zat. Zijn broer was afgekeurd. En die woonde zoals tienduizenden Belgen in Engeland. En die schreef elke dag naar zijn broer in Engeland. Dus, maar het leuke is, ik heb ook daarom een stuk van Guerre gebruikt ook om over die Eerste Wereldoorlog... uiteindelijk heeft mijn grootvader, zat dat misschien op 5 kilometer van waar Céline...
Jawel, vandaar mijn vraag. Dus inderdaad, van Guerre, het boek van Céline dat recent uitgekomen is. Ja, heb je... Waar heb je het dan? Je zegt, ik heb het gebruikt. Heb je dan ook gedacht aan Voyage au bout de la nuit toen je daar met die brieven aan de slag ging?
Ja, omdat hij duidelijk schrijft... ik heb hem ook geciteerd, hè. We stonden klaar om hij spreekt dan over de ochtendelijke aanvallen op de andere linies, wat mijn grootvader gelukkig niet zoveel heeft moeten doen, maar het moment dat ze dus moeten uit de loopgrachten naar voren stormen, dan schrijft hij, we stonden klaar om af te slachten of om afgeslacht te worden. En hij beschrijft dat heel kort, hè, want hij beschrijft dus zeer weinig, maar hij beschrijft dus wel die ene zin. En ik dacht al aan mijn grootvader, die daar in zijn brieven zeer weinig over schrijft, omdat het denk ik te pijnlijk was. Alleen schrijft hij op een bepaald moment schrijft hij dat ze als ze s'avonds Genever kregen, dan wisten ze dat er de volgende ochtend iets ging gebeuren. Dat was zo'n opkikkertje. En dan wisten ze, ja, morgen is het prijs. En dan gingen ze... Maar ik heb dus Céline gebruikt. Ja, de Eerste Wereldoorlog is mij natuurlijk wel heel erg bekend door die brieven van mijn grootvader. Maar als je dat dan overleest bij Céline, en vooral in Guerre beschrijft hij ook dingen waarvan ik denk, ja, mijn grootvader zat misschien 5 kilometer verder. Hè. Maar een beetje geluk had hij Céline kunnen kruisen.
Ja, zot, hè. Ja. Ik ga even terug naar iets wat je vroeger gedaan hebt. Ja. De reportage, ja. De tv-reportage De Laatste Getuigen, een oorlog later, hè, dus ja, de Tweede Wereldoorlog. Je bent toen met mensen die in concentratiekampen gezeten hebben, teruggekeerd met hen naar die kampen. Ja. Je hebt daar later ook een boek over. Maar wat ik wil vragen is, hoe kijk je daar nu, zoveel jaar later, op terug, jij als reportagemaker? Hoe was dat voor u?
Oh, dat heeft mij geweldig beïnvloed. Dat, ik zeg toch vaak, er is voor mij voor en na De Laatste Getuigen. Als je in Auschwitz geweest bent met getuigen, dat heeft mij gemarkeerd voor mijn hele leven. En ik geef eerlijk toe, bijvoorbeeld nu in het huidige conflict tussen Hamas en Israël, denk ik heel vaak terug aan mijn Joodse vrienden die mij vanuit hun, wat zij beleefd hebben, vertelden over hoe belangrijk dat een land als Israël is als safe haven voor Joden. Mm-hmm. En dat speelt voor mij nog altijd een geweldig grote rol. Het is alsof dat de geesten van, zeker van twee getuigen die heel erg belangrijk geweest zijn voor mij, Nathan Ramet en Toshek Shif, met wie ik met de eerste ben ik ook in Dachau geweest, maar hij had ook in Auschwitz gezeten, en met de tweede ben ik heel lang in Auschwitz geweest. Ja, dat laat je niet onverschillig, omdat dat werk was zo intens. Ik heb daar toch een 2 jaar aan gewerkt. Dat voorbereiden, daar naartoe gaan. Heel lange interviews gedaan. Ik heb daar geleerd om interviews te doen. Met Shiv heb ik geloof ik 5-6 uur interview gedaan. En dan teruggegaan naar Auschwitz, waar ik weer gesproken heb als we daar waren. Dat heeft mij geweldig gemarkeerd, ja.
En hoe kan je uitleggen hoe dat jou veranderd heeft zelf?
Ja, maar Auschwitz is Auschwitz is iets dat eigenlijk onbeschrijfelijk is. Auschwitz is het absolute dieptepunt van wat een mens kan doen met een andere mens. Het industrialiseren van de dood, dat is zo indrukwekkend. Het is met niks te vergelijken. Hè. Het is niet te vergelijken met Srebrenica of zo in Joegoslavië. Dat waren vreselijke slachtpartijen, maar de industriële organisatie van de dood, met zulke getallen ook, dat kan je niet voorstellen. En als je dat dan bent, dan zie je echt, het is zoals een autofabriek, hè? Het is met een begin, een midden en een einde, dus de trein komt aan, de mensen worden geselecteerd en dan is het eindpunt, ze worden direct 200 meter naar die gaskamer gedaan. En als je daar dan staat, met een overlevende, die je vertelt dat hij met een camion het kamp binnen werd gebracht, en dat die camion even stopte en dat daar een hele vreemde man naar hem toe gaat en die zegt kom, en hij pakt zijn hand vast en hij trekt die van die camion en hij begrijpt niet wat er gebeurt, waarom moet ik van die camion, en die camion rijdt verder naar de gaskamer en hij is gered omdat hij kan onderduiken in het kamp. Ziet je, als je staat daar dan, hè? Je staat daar naast die rails van de trein, op die kade waar dus die vrachtwagens overreden, en je ziet de gaskamers. Hè? Je ziet ze 200 meter verder, ze zijn gebombardeerd. Allee, geëxplodeerd, niet gebombardeerd, ze zijn opgeblazen door de SS zelf. Maar je kan daar nog in, hè? Dus je kan die trapjes nog afgaan. Hè? Ja, dat heeft mij voor mijn leven gemarkeerd. Ik zal dat nooit vergeten, ziet je. Dat is het voordeel. Ik denk, als je daar nu gaat, dat is ook indrukwekkend. Maar als je daar gaat met iemand die daar geweest is, met een andere getuige, dat was geen Jood, ben ik in Sachsenhausen geweest, en, ja, of in Oranienburg, en dan spreekt hij over dat die op een bepaald moment gingen die vergast worden, en die moesten voor de deur van de gaskamer wachten. En om een of andere reden gaat dat niet door, maar die heeft er wel een uur gestaan, dat hij dacht dat hij ging vergast worden. En nadien komt die man gewoon terug naar Mechelen en die probeert een gewoon leven, wat natuurlijk, denk ik, onmogelijk is. Maar ik heb dat heel, heel intens, bijna lijfelijk gevoeld, omdat die mensen ook zo ongelooflijk empathisch waren. Je kon niet anders dan empathisch zijn met hen.
Ja.
Omdat ze wat ze vertelden zo overtuigend was. Dat waren geen militanten. Hè? Dat waren mensen, als die daar staan, zeker Schiff, dat was iemand die al een minuut praatte, had die tranen in zijn ogen, maar jij ook, ziet je. En jij stond daar en dat was aan het sneeuwen, het was heel koud en je ziet dan die. En, of andere getuigen die vertelden, ja, we moesten hier in onze pyjama, of wat op een pyjama leek, moesten wij hier 2 uur staan in de kou, in die vrieskou, en dan vielen er mensen naast je dood en zo. Ja, dat is niet om het even welke reportage geweest. Ik heb veel reportages gemaakt die mij gemarkeerd hebben, maar de laatste getuigen, dat is een ander paar maal.
Is het dan niet extra raar dat Céline, hè, waar je toch van zo'n boek, dat zo'n indruk gemaakt heeft, ja, hè, ja. En over de Eerste Wereld, waar je grootvader dan mee gelinkt is, dat hij dan dat soort dingen doet met die Joden en met die Tweede Wereldoorlog?
Maar dat is die evolutie van Céline, die is een beetje onbegrijpelijk. Het heeft ook, het was een rancuneus man en op een bepaald moment... Voyage Boudin en Wie was een geweldig succes. En zijn tweede boek wordt minder goed ontvangen. En dan wordt hij rancuneus. En vermoedt hij, is ook een beetje slachtoffer van complottheorieën.
Ah, ja.
En hij vermoedt dan dat de media gedomineerd worden toen al. Je hebt toen al die geruchten, hè, dat de media gedomineerd worden door de Joden. En zo begint dat. En zo begint dat. En dan heeft hij niet die kracht om zich daarover te zetten.
Mm-hmm.
En, ja, dat maakt hem klein. Hè. Ik ben absoluut geen bewonderaar van Céline, maar ik vind dit wel een ongelooflijk sterk boek. En het is ook een boek, het is ook een beetje toch een boek ook dat de Franse literatuur vernieuwd heeft. Hè. Het is ook voor en na Céline.
Ja.
Céline is echt iemand die echt tegen die, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar La Belle Letterie,
schoon schrijven zo.
Schoon schrijven. Ja, dat is gedaan. Hè. Dat is gedaan, hè.
Heb je als kind eigenlijk gelezen, waren er boeken in huis?
Ja, altijd, ja.
Ja?
Ja, ja. Ik ben groot geworden in een omgeving met veel boeken, maar ik heb altijd gelezen zo. Maar,
dus je vader was er niet, denk ik?
Nee, mijn vader is gestorven voor mijn geboorte, dus ik ben opgegroeid met mijn moeder en mijn zus. Maar we hadden een huis waar altijd boeken waren. Het lijkt me nog altijd heel raar als ik in een huis kom waar geen boeken zijn. Het is ook het eerste dat mij altijd opvalt, waar zijn de boeken?
Ja, echt?
Ja.
Daar kijk je naar. Of zo automatisch of zo, zie je dat?
Als ik in een huis binnenkom en ik zie geen boeken, ben ik een beetje op mijn ongemak. Wat lezen die mensen? Ah, die lezen niet. Oké, ça va. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw van mezelf, maar ik kan niet anders. Ik ben altijd heel... We hebben nooit eens gelogeerd in een huis dat vol stond met boeken van een lerares of zo. En ik vond dat een genot om gewoon naar de titels te kijken. Ah, die heeft dat ook gelezen. Of dan een boek te pakken dat je niet kent en te lezen. Ja.
En hoe komt dat er zoveel boeken in huis waren? Je vader was literatuur... leraar?
Hij was leraar Latijn. Maar er stonden geen boeken van hem, maar er zijn altijd heel veel boeken, ook bij mijn grootouders. Hè. Mijn grootouders waren typisch de generatie dus van mijn grootvader, die las alles in het Frans. In die tijd was het onderwijs nog heel erg verfranst, de tijd van mijn grootvader. Bijvoorbeeld, mijn grootvader was een groot bewonderaar van Churchill, maar die heeft alle boeken van Churchill in het Frans gelezen. Dat was niet voor mogelijk, hè? In het Frans. Maar we hadden een ongelooflijke bibliotheek van Franse klassiekers.
Voilà. Okay. En heb je dan zo... Dus dat zat er dan in, het lezen werd als het ware aangereikt met de paplepel. Ja, ja. En ben je altijd dan veel blijven lezen? Of is er een soort passie ontstaan op een bepaald moment?
Die passie is toch... Ik situeer het een beetje rond mijn... Als ik naar de universiteit ging, ik ben naar Brussel, naar de VUB gegaan om geschiedenis te gaan doen. En dan las ik heel veel. Toch ook voornamelijk Frans. Ik heb dan toch de Franse literatuur een beetje ontdekt. Met Céline, met Albert Camus. Dat waren de grote... Ik merkte toen, dat als ik dat vergelijk met later, nu lees ik denk ik toch veel meer Engels. Maar in die periode ben ik Bon ook beginnen lezen. En veel Franse boeken die mij dus geweldig beïnvloed hebben. Hè.
Ja, oké. Goed. Jouw tweede boek, Voyage au bout de la nuit, van Céline. Vandaar dus dat je het in het Frans kan lezen, want dat is toch wel een clue voor hem in het Frans. Ja. Allee, voor mensen zoals ik is dat toch niet evident om in het Frans te lezen. Wat is jouw derde boek?
Wel, toen ik aan de VUB zat, had ik in het eerste jaar cursus van de wereldberoemde filosoof Leopold Flam. En die cursus was zo, met respect voor Flam gezegd, moeilijk toegankelijk. En maar ik heb dan Flam opnieuw gehad in de licenties, maar vooral een tweede cursus filosofie, dat was een keuzevak. En dat werd gegeven door professor Weyenberg. En professor Weyenberg wist ik toen nog niet, maar dat is eigenlijk een topkenner van Albert Camus. Die heeft ook de Pléiade-uitgave van Camus, dus die prestigieuze Franse uitgaves van de grote schrijvers, heeft die mogen annoteren en inleiden. En ja, die begon te spreken over Sartre en over Albert Camus. Dus zo heb ik eigenlijk het existentialisme leren kennen. En ik weet nog, ja, Weinberg had het voordeel dat hij zeer schools doseerde. Maar ik hou daarvan, het was iemand die dingen uitlegde. En die ook geen ideoloog was. Hij besprak Sartre en Camus. En hij stak ook zijn kritiek op Sartre niet onder stoelen of banken. Maar hij hield geweldig van Albert Camus. En dus van Sartre wees hij er direct op dat Sartre soms heel radicale standpunten heeft ingenomen. Maar tegelijkertijd liet hij ons ook La Nausée lezen van Sartre. Dus hij was een zeer, zeer objectieve professor. Maar zijn sympathie lag wel heel duidelijk bij Albert Camus. En dan besprak hij op een dag de mythe van Sisyphus. En ja, dat boek, dat is ook zo... Waar ik ook altijd op let, is de eerste zin van een boek. Hè. Dat heb je dus zowel bij Louis Polbon als bij Céline. Als je de eerste zin van Voyage au bout de la nuit leest, dat is ook zo mooi. Hè. Dat zegt alles. Hè. Ça a débuté comme ça. Zo is begonnen. Punt. Moi, j'avais jamais rien dit. Punt. Ik heb nog niks gezegd. Rien. Punt. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Zo, en zo gaat dat verder, ziet je? Dus het is niet... Un jour, ik zat op een terrasje in Parijs, want daar zit hij. Maar dat weet je niet, hè. Ces terras...
Ja, het is midden in de actie meteen.
Direct in de actie. Maar vooral de eerste zin, ça a débuté comme ça. Ik zal nu eens kijken, voor het plezier, wat dat de eerste zin is van... Maar het is altijd prijs, hoor.
Een boon, de voorstad groeit.
Ook in de voorstad is het leven onverschillig. Punt. Daar heb je nu de laatste straat van de stad. Een rijke manshuis dat een beetje alleen staat en de zot houdt met 7 andere huisjes op een rood. Schots en scheef, met hun rug tegen de vlakte, tegen de open wind van de stroom en de brakelingende gronden. Punt. Je hebt direct die beschrijving, half in het Aalsters eigenlijk. Ja. Je zit direct in de actie. Maar bij Camus...
Maar bij Camus?
Bij Camus is
mythe,
natuurlijk...
Dus in het Frans, mythe, le mythe de...
Le mythe Sisyphus. De mythe van Sisyphus.
De Sisyphus.
En daar is die eerste zin, die natuurlijk wereldberoemd is, na een korte inleiding. Er is slechts één filosofisch echt belangrijk probleem. Dubbel punt... Dat is de zelfmoord. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécu, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Dus oordelen dat het leven al dan niet de moeite is om geleefd te worden, dat is eigenlijk de fundamentele kwestie van de filosofie. De rest, of dat een wereld nu 3 dimensies heeft, of dat de geest nu 9 of 12 categorieën heeft, dat komt nadien. Ce sont des jeux, dat zijn spelletjes. Il faut d'abord répondre. Op de vraag, is het leven de moeite waard om... En dat is, het is echt ook een... Ja, ik weet nog dat gevoel dat ik had als hij dat vertelde. En vooral wat er nadien komt, het gevoel van alienatie, van de vervreemding. Dat je dus jezelf in de spiegel kan zien en dat je een gevoel krijgt van... Ben ik dat? Wat is mijn leven? En het boek, het is een boek dat ik in lang niet gelezen heb. Ik zou het graag eens herlezen, want ik heb een tijd geleden heb ik het laatste hoofdstuk herlezen. In het laatste hoofdstuk staat in feite is heel sterk, omdat de mythe van Sisyphus is dus een man, Sisyphus, die dus door de goden gestraft wordt, en die een zware rotsblok helemaal naar boven op een berg moet duwen. En telkens als het bijna boven is, rolt die blok weer naar beneden en moet hij weer naar beneden. En dat is dus de traditionele opvatting daarover, is kijk, dat is het noodlot van Sisyphus. Maar wat Camus zegt is, als Sisyphus zich omdraait en hij kijkt naar beneden, dan ziet hij, is hij gelukkig. En dat is de essentie, ziet je? Als je een blok naar boven zou kunnen, dat is zoals dat gezegd van, het leven is eindig, of het leven is eeuwig. Als je die blok naar boven kunt duwen, dan is het leven eeuwig, dan is alles oké. Maar de menselijke conditie is juist dat die blok naar beneden gaat. Dat het leven eindig is, dat je miserie hebt en zo. Mm-hmm. En dat je ondanks dat gelukkig kunt zijn. Dat is wat Camus schrijft. Ja. Ik heb dat gelezen in der tijd, met stukken en brokken hoor, want het einde heb ik pas nadien gelezen en zo. Want dat begin, ja, dat is een dun boekje, maar dat is nogal straf hoor. Dat is, ja. Ja, Camus, ik had dan ook al De Pest gelezen en zo. Maar ik weet nog, er zijn weinig cursussen waarvan ik nog weet waar ik zat, hoe ik mij voelde, hoe de prof eruit zag. Hij zag er heel schools uit zo. Toch wel een beetje streng, zo met een brilletje en een ringbaardje, zo een beetje een Miel Kool-achtig type zo. Dus ik dacht in het begin van ja. En dan begint hij. Wow.
Ja.
Ik heb hem gelukkig jaren nadien nog eens ontmoet, dat op een terrasje.
Vlam, hè?
Nee, niet Vlam.
Ah, sorry.
Wijnberg.
Ik zie je. Vlam was de eerste, Wijnberg was de tweede. Excuseer. Ja, Wijnberg.
Vlam.
Sorry, Wijnberg.
Vlam was een ander type.
Okay. Ja.
Vlam die. Het auditorium zat in bewondering, we hadden bij 500 man, de helft begreep niks van en de andere helft waren fans. Ik zat op de laatste rij, begreep er niks van. En ik schreef een boek en ik begreep er ook niks van. En dan komt Wijnberg daar met Camus en je zegt, halleluja zeg.
En
je, dat was echt door de hand gods geslagen.
Ja. En heb je dan op een terrasje nog niet eens tegengekomen?
Ja, ik ontmoette hem. Ik zag hem eens aan het terrasje zitten. En ik heb hem dan toch nog eens gaan bedanken. Zo van, ik heb dat twee keer kunnen doen in mijn leven. Ik had zo'n leraar scheikunde ook in de humaniora. Ik was absoluut niet wetenschappelijk. Maar dat was de enige die mij kon inspireren. En ik heb die ooit eens tegengekomen in een café. Ik denk met zijn minares. Dus dat was een beetje op zijn ongemak. Maar ik voelde dat... Ik voelde... Ja, ik moet het hem nu toch zeggen. Ik heb het hem gezegd. Dank u.
Dank u. Voor de goede lessen.
Dank u voor de goede. Ja, dat is toch tof, hè?
Ik vind dat ongelooflijk.
Als je een leraar ontmoet... Ja, ik weet... Ik zeg het, ik weet nog het moment... Ik denk dat het op een dinsdag was, om 14 uur in de namiddag, in een klein klasje aan de VUB. En daar zaten we aan een tafel met een man of met een kleine groep van 15 man zo. En daar kwam Wijnberg binnen en die begon. En ik weet nog, als hij, ik nam nota, heel ijverig nota altijd. En ik weet nog, dat het begon over Camus en ik dacht van... Ik was mee.
Ja.
Ik was mee. En ik dacht, het is zo'n moment van voor en na. Hè. Het is zoals als ik Bon heb gelezen, als ik Voyage voor de Norvie heb gelezen, als ik De Laatste Getuigen gemaakt heb. Je hebt een moment van voor en na. Dus bij mij is er een moment van voor Wijnberg en na Wijnberg.
Ja.
Dat heeft mij voor de rest van mijn leven beïnvloed.
Ja. En kan je nog preciseren... Op welke manier, wat heeft dat dan veranderd voor jou? Wat ik voel, wat je vertelt, is een soort extremer zelfbewustzijn. Hè? Zo van ja. Kijken naar jezelf, een zelfbewustzijn denk je dat heet.
Ja, maar ook toch volledig atheïstisch. Hè?
Ah,
volledig atheïstisch ook.
Ah, dat, oké.
Ja, het is existentialisme. Waarover gaat het? Het gaat over het leven. Op geen enkel moment komt daar iets van metafysisch, van geloof, van God. Ja, ik ben extreem atheïstisch. Het is zelfs geen ideologische overtuiging. Ik kan niet anders. Ik kan aan mezelf niet wijsmaken dat er leven na de dood zou zijn. Ik kan gewoon niet. Het komt natuurlijk misschien door mijn eigen geschiedenis. Maar de familie van mijn vader was zeer katholiek. Zeer katholiek. Hè? Mijn vader was zeer katholiek. Mijn vader is gestorven, heeft mij dus niet kunnen beïnvloeden. Ik ben niet naar een katholieke school gegaan. Ik ben wel gedoopt, ik heb mijn communie gedaan en zo. Maar ik bedoel, dat is volledig afwezig. En dan krijg je daar een schrijver die eigenlijk u een filosofie aanreikt vanuit dat existentialisme. Het gaat over het leven zelf. Het leven wordt gedreven door wat? Door het leven zelf. Niet door... Een God die ons bekijkt van ik weet niet waar. Bij mij is dat gelijk als dat op een eend het water afglijdt. Van op het moment dat er iemand begint over spiritualiteit ben ik al een beetje aan het zuchten. Maar dat kan ik nog aanvaarden, dat kan ik nog mee leven. Maar als het dan begint over het leven na de dood, ja, dan zeg ik, kijk naar een plant die kapot gaat, kijk naar... Alleen mijn katje is gestorven vorige maand en dat ligt begraven in de tuin. Dat katje is dood, hè. Dat katje gaat niet terugkomen. Dat katje zit niet in de kattenhemel. Hè. Mijn moeder is gestorven vorig jaar. Ik was erbij als ze stierf. Ik heb haar laatste adem zien uitblazen. Dat weet je, dat is leven. Hè. Dat is leven. En ik heb toch op 2 jaar tijd 2 heel goede vrienden verloren. En die zijn weg. Hè. Die zitten niet uit de hemel naar mij te kijken en nu te zeggen, je bent goed bezig. Was maar zo.
Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij? Wat is jouw eerste boek?
Het eerste boek dat ik vind dat u allemaal moet lezen is De Voorstad groeit van Louis-Paul Bon.
Ja, 2.
Het tweede is Louis-Ferdinand Céline, Reis naar het einde van de nacht.
En 3.
En mijn derde boek is Albert Camus, De mythe van Sisyphus.
Wat ben je nu aan het lezen? Ben je iets aan het lezen?
Ja, Kurt van Egem.
Kurt van Egem?
Over Oostende.
Ja, zijn boek over Oostende.
Fantastisch boek.
En ken je Kurt goed? Of?
Ja, natuurlijk. Ah, ja, okay. Ik ken Kurt heel goed, omdat hij presentator was van het beste rockprogramma ooit in de punttijd. Hè. Dus ik was zanger van La Vie Belle, mijn groep.
Dat weet ik.
En dat was het enige programma dat dus clips maakte. En wij hebben 2 clipjes gemaakt voor... En Kurt presenteerde dat.
Op televisie. Ja. En hoe heette dat programma toen?
Hittering.
Ah, Hittering. Ah, ja,
ik heb nog de H van Humor voorgekregen, helemaal terecht. En hij deed ook een onvergetelijke imitatie van koning Boudewijn in dat programma. Dat is fantastisch. Maar nu heeft hij dus, ik denk dat hij in Oostende woont, ik weet het niet zeker, maar hij heeft dus een boek geschreven over de Belle Époque. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het is een enorm... Ja, het is een beetje... Het doet mij een beetje denken aan Louis Balbonzo, die Daans schrijft aan het Geuzenboek. Het is geen gevormd historicus, maar hij maakt wel een historisch werk. Hij heeft zich in de archieven gesmeten. Maar hij beschrijft vooral een ongelooflijk, ongelooflijk boeiende stad. Het is echt lezenswaardig. Het is een beetje, soms een beetje, gaat hij heel veel in details, maar ik hou daar wel van. Het gaat dus over de periode 1850-1914. Oostende was eigenlijk het toen, met over, een beetje overdrijving gezegd, maar het was de meest mondaine badstad van Europa, in extenso van de wereld. Hè? Ik wist dat niet. Ik wist dat niet. Maar het is echt de Belle Époque. Hè? Dus de dijk stond vol met schitterende hotels. Heel de bon monde kwam paraderen over de dijk. En dan bouwen ze daar een cursaal. Als je die foto's ziet, denk je van... Huh? Een soort grote rondtaart met torentjes. En stel je voor... Ze hadden dat orkest, er was daar een orkest, het cursaalorkest. Huh? En nu de orkesten van, wat men dan noemt, de casino-steden, die hadden nog een slechte reputatie. Dat was zo van een beetje polka, een beetje walsjes en zo. Dat orkest werd heel snel een van de beste van Europa. Alle wereldsterren, muzikanten, zangers kwamen daar naartoe. Naar Oostende. En die mannen, die speelden 2 symfonische werken per dag. Kunt je dat voorstellen? Smiddags, wam, bam, 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 bam. En s'avonds, wam, bam, voor een volle zaal van 2.000-3.000 mannen.
Wauw.
Met de koning soms op de eerste rij.
Wauw.
En dan nadien was het nog balorkest. Dan kwam er nog een balorkest spelen ook. Elke dag, van mei, begin mei tot eind september. En dat was het gedaan. Dan ging Oostende slapen.
Ja, ging het dicht op slot.
Man. Het is echt... Ik ga het bespreken nu, maar ik vind het echt een fantastisch boek.
Extra tip. Dankjewel voor jouw 3 boeken en extra tip. Veel succes.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Lucas van der Talen. Hij liet mij nog zijn bureau zien waar al zijn boeken staan in 3 grote en volle boekenkasten en waar we een foto namen voor website en Instagram. Kijk in de app waar je nu aan het luisteren bent even naar de andere afleveringen van deze podcast. Ik heb historici te gast gehad, muzikanten, actrices, presentatrices, academici, journalisten. Kijk even in de lijst wie je misschien nog niet gehoord hebt. En check wimoosterling.be voor show notes en nieuwsbrief. Wil je vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen laten weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren? 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.